Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze prachtige zondagmorgen. Wat is het heerlijk om van de natuur te genieten, maar ook te genieten van alles wat God ons geeft als de schepper van ons leven. En dan kun je in posities zitten waarin je denkt, nou, dat is zwaar, maar God is er ook bij. En dat is in de preek van de Crystal Cathedral te horen van Jim Penner. Daarom een gesprek met Kathy Ireland, vroeger model, hele mooie vrouw, van binnen en van buiten. Ze leidt inmiddels een imperium wat de 23e grootste ter wereld is, een grootzaak imperium, maar ze doet het vanuit haar geloof en daar doet ze ook hele goede dingen mee. En dan onze gast van morgen, charme, bevlogenheid, betrokkenheid, en daarmee weet ze tegenstellingen als geen ander te overbruggen. En ik ben heel erg blij dat onze minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld, hier vanmorgen te gast is. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent.
Ja,
ja, onderwijs. Dat speelt bijna voor iedereen. Hè?
Ja.
Ouders vinden dat belangrijk voor hun kinderen. De verdere opvoeding. Onderwijs heeft uw hart.
Ja, onderwijs heeft absoluut mijn hart. En onderwijs raakt inderdaad eigenlijk alle mensen in het land. Ik merk dat ook als ik buiten mijn werk gewoon in mijn privé mensen ontmoet. Iedereen heeft verstand van onderwijs. Of er zit een kleinkind op, of een kind, of je zit zelf nog in het onderwijs. Ja. Of, op de een of andere manier zijn mensen bezig met onderwijs. En mensen hebben er ook een idee over. En we willen ook graag altijd met je erover praten. Want iedereen heeft wel door, onderwijs doet er echt toe. Het staat eigenlijk een beetje aan de basis van de samenleving. Als je onderwijs goed doet, dan kan je daar later als samenleving en ook als mens natuurlijk de vruchten van plukken.
We gaan er straks over doorpraten, want iedereen heeft verstand van onderwijs, maar de minister moet het meeste verstand ervan hebben.
Zou je denken, ja.
En wij gaan naar prachtige koorzang in de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Church again on Sunday. What a great day to praise God and to be in the presence of people who are believers. This is the day that God has made. We are rejoicing.
Yes.
We are glad in it. Oh God, many things we cannot choose in life. We didn't choose our birth. We didn't choose much of our heritage. But we're here, and it's your doing. And we're pretty happy with this. We just want to make sure that we're walking in your will, because that's the path to peace and joy and laughter and happiness and hope and life eternal. Mm-hmm. Hallelujah. Amen.
Amen.
Thank you.
Lord, you are mighty, you are great, you are all-powerful, and Lord, every day we need you. This morning we say, your Holy Spirit is welcome in this place. Come and inhabit our praises as we worship you, Lord.
God put together a concept one day in seven to go to church, to meet with people of faith, and to hear his scripture, his word. So at least once a week, we would hear God speak through the Holy Bible. Today, hear these words. Come and see what the Lord has done. He's made wars to cease. He breaks the bow and shatters the spear. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy, for the Lord Most High is awesome. He chose our inheritance. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him psalms of praise. This is the word of the Lord. Yes, Kathy Ireland, she's known, of course, around America and the world for her beauty. But now she's being recognized because she has a $1.4 billion design empire called the 23rd most powerful licensed brand in the world. Not bad. Among her passions, first her husband, Greg, and then three children, Eric, Lily, and Chloe. She's the poster child for busy moms, so Kathy took it upon herself to write the book she's talking about with me today called Real Solutions for Busy Moms, Your Guide to Success and Sanity. Okay, come on up here, Kathy.
Thank you, Dr. Thank you.
Wow. What inspired you to write this book? Were you losing your sanity?
Oh, Dr. Schuller, I lose my sanity quite often. I have many problems, and that's really why I wrote the book. And moms everywhere are my heroes. It is tough being a mom today, and I can't think of a more difficult time to raise kids than today.
What's tougher being a mom today than 20 years ago?
Is it tougher? I believe it is. I believe we live in a very different world. Whether we're talking about internet predators, cyber bullies, cutting, dusting, huffing, autoerotic asphyxiation, things. When I was a kid, cutting meant you skip class. Today, it's self-mutilation. And oftentimes,
really?
It's scary out there. And kids are bombarded with information. And this 24/7 information age, I have parents say, well, why are you talking about this? You're going to give them ideas. They are hearing it. And if they don't hear the truth from us, they'll get information from people who may not have their best interest at heart.
Wow. How do you manage it all, being an author, a mother, all of it?
Oh, well, some days not very well. It's tough. It's a challenge, and it's really a daily challenge. But for me, it's a matter of priorities, and I encourage moms, you know, figure out what your values are, your priorities. For me, it's faith, family, and then finding solutions for families, especially busy moms. In the book, I talk about issues from financial crisis. How did we get here, and how do we get out of this situation, whether we're running a business, trying to fund a nonprofit, or running the household budget? It is tough out there. And possession obsession. Are we trying to impress people? What's it all about? What messages are we sending our kids? Safety, which is a mom, you walk in a house for the first time and you're scanning the room for danger. And moms need to know to put on their own oxygen mask first. We've got to take care of ourselves so that we can be there for our families.
You have a living faith. Are you able to live it out in your home and family with children?
I feel as a mom, that is my greatest responsibility, to teach our children the ways of the Lord, to teach them to walk with Jesus.
Do you read the Bible as a family?
We do. And putting our kids to bed at night, that's my favorite time of the day. And to read with our kids, we're going through the Bible. And I do this individually because they're at different ages. But I can't think of anything more important. And God doesn't have grandchildren. It's that relationship. Children need to feel the conviction. They need to know, why do you believe what you believe? And they need to see you living it. Kids are so smart and so shrewd. We have challenges, we have struggles, like every family. But I am so grateful for God's grace. And that's what I'm so grateful for. Without my Savior walking me through the storms of life, I would be a complete disaster. His love is unconditional. He knows all the funky stuff about me, and He still loves me. And that is powerful. It's not anything that I could do. It's nothing that I could earn. But He made us in His image, and He values us. And that's where my confidence comes from. That's where my hope comes from. He's everything.
Good. One thing this book that I'm holding lacks, that I wish you had put in, and that's your autograph.
Oh.
So, autograph and give it back. Kathy, we love you. Thank you.
Thank you. God bless you.
Thank you very much.
silence in their shattered world. Empty eyes with no more tears to cry. Turning heavenward toward the light. Crying, Jesus,
dat was het koor dat zong We Come This Far By Faith in dat verre zonnige Californië. En wij zijn hier weer terug op een mooie voorjaarsdag. Voorjaar, het is nog geen voorjaar. Ik heb zo het gevoel, weet je
wel. Ja, dat komt er niet.
We hadden het daar straks over onderwijs. Dat onderwijs iedereen raakt, dat het zo belangrijk is. En vooral, je gebruikt de term goed onderwijs. Want wat is nou goed onderwijs?
Goed onderwijs, vind ik, is onderwijs wat alles uit het kind haalt wat erin zit. Wat maakt dat het kind eigenlijk boven zichzelf uitstijgt en verwonderd is over wat hij tot stand gebracht heeft. En eigenlijk gun ik elk kind dat type onderwijs. Omdat Ik heb het ook bij mijn eigen kinderen gezien, maar ik zie het ook op scholen. Ik hoor het ook van kinderen. Als ze iets gedaan hebben waar ze zelf eigenlijk verwonderd over zijn dat zij dat konden, ja, dat maakt een mens gelukkig. Dan ontdek je jezelf en dan ontdek je jezelf met al je talenten die je hebt en je talenten ontplooien. Alles uit jezelf halen wat in je zit, ja, dat kan een mens echt gelukkig maken.
Je gelooft er heilig in, hè, dat dat kan.
Ja, dat geloof ik echt. Ja, weet je, je hebt zo eigenlijk elk mens heeft zoveel meegekregen. En we hoeven niet allemaal Nobelprijswinnaars te zijn of iets dergelijks. Ik zie het op alle scholen. Ik kom op VMBO-scholen, ik kom op HAVO, VWO, ik kom in het beroepsonderwijs, ik kom op het praktijkonderwijs, in het speciaal onderwijs. En overal zitten kinderen met talent. En de kunst is, en daarom is dat vak van leraar zo ontzettend belangrijk, dat jij als leraar kijkt, hé, wat is nou het talent van dit kind? En hoe zorg ik nou dat dat naar boven komt? En dat ze er iets, hij of zij, er iets heel moois van maakt. En op al die scholen, ja, wordt dagelijks de vlam van kennis overgebracht en van vaardigheden. Leren van een vak. Kijk bijvoorbeeld naar beroepsonderwijs. Ik ben zelf heel trots op ons beroepsonderwijs. Natuurlijk, er gaat af en toe wel eens iets niet goed. Maar er komen toch eigenlijk jaarlijks tienduizenden vakmensen, jonge vakmensen, koks, hoveniers, secretaresses, verpleegkundigen uit het beroepsonderwijs. Ja, en daar draait Nederland op. En daar zie je gewoon hoe belangrijk het is dat we dat elke keer weer opnieuw doorgeven. Ja, om mensen tot hun recht te laten komen. Maar ook om de samenleving draaiende te houden en onze economie ook draaiende te houden. En dat gebeurt dus inderdaad in die hele grote organisatie die het onderwijs behelst.
Als jonge staatssecretaris zat je hier ooit op deze bank en zei je even, ik heb een droom dat jonge mensen ook een soort maatschappelijke stage gaan lopen.
Klopt.
Nog steeds?
Ja, nog steeds. Dat is ondanks, laat ik maar zeggen, de ombuigingen, de bezuinigingen die we moeten doen, is dat overeind gebleven. En dat betekent dat elke jongere...
Is dat een overwinning voor deze minister?
Daar ben ik wel inderdaad heel blij mee. Ja, want ik denk uiteindelijk, kijk, kennis, jezelf kennis gunnen, vaardigheden ontwikkelen, dat is gewoon heel mooi. Maar als je het in kan zetten, naast je werk, ook voor andere mensen, omzien naast elkaar en naar elkaar... dat kan met maatschappelijke stage kan je daar echt heel veel van opsteken. En kan je ook beleven hoe gelukkig het je kan maken als je iets voor een ander kan betekenen en je de waardering voor krijgt. En dat is de maatschappelijke stage. En die is, als de wetgeving vlot verloopt, is die per 1 januari wettelijk verplicht voor alle jongeren die dan het onderwijs in gaan stromen.
Ja, ik denk dat dat zo geweldig is.
Ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Ja. En blij dat we, dat we het overeind hebben kunnen houden.
Je zei dat je zeer regelmatig het onderwijs opzoekt in het land. Als deze minister een klas binnenloopt, waar gaan de ogen dan van stralen als je die bankjes met kinderen ziet?
Ja, van die gezichtjes. Ik heb nu ook het basisonderwijs en dat vind ik echt geweldig. En als je binnenkomt in zo'n klas en die kinderen zitten op die stoel, verwachtingsvol, verlegen. En al die kinderen zijn verschillend. En al die kinderen zijn uniek. En als je, ik heb toevallig afgelopen week moest ik naar de school. Ze zaten in een kring en ik had een gesprek met de kinderen. Nou, dan begin, dan zie je en denk zo, jee, de minister. En ja, na een paar minuten is dat gewoon voorbij. En dan heb je zulke leuke gesprekken. En dan zie je dat bij elk kind, en het waren kinderen van verschillende niveaus, maar bij elk kind zit gewoon iets moois. Ja, ik vind dat kind, dat unieke kind, ja, dat maakt mij echt, dat geeft mij een heel warm gevoel als ik een klas inloop. Ja.
Want als we kijken naar het onderwijs, dan hebben we heel veel vormen van onderwijs. Christelijk onderwijs, islamitisch onderwijs, openbaar onderwijs. Het is een complexe materie, lijkt mij.
Dat klopt. We in Nederland vinden het ook gewoon heel belangrijk dat eigenlijk iedereen vanuit zijn achtergrond bepaald soort onderwijs kan vinden. Bijzonder onderwijs is natuurlijk ooit ontstaan gewoon vanuit ouders. Die zeiden, wij willen een school die in het verlengde ligt van onze opvoeding. Ja. Die dezelfde waarden en normen en structuur meegeeft aan kinderen zoals wij. Ja. Zelf dat graag zien. Dat is een heel mooi fenomeen dat wij dat hebben in Nederland. Het maakt overigens ook dat ons onderwijs heel sterk is. Want vanuit diezelfde gedachte leggen we de verantwoordelijkheid voor het onderwijs ook heel laag dicht bij de scholen. Heel veel landen voelen daar heel weinig voor. Wij doen dat wel. En het mooie is dat blijkt dat vanwege dat feit men ook veel slimmer met elke euro omgaat. Ja. En dat is voor de minister van Onderwijs ook heel erg belangrijk.
Het geloof, en daar maak je geen geheim van, speelt een belangrijke rol in je leven. Hoe kun je dat vertalen naar het ministerschap?
Ja, dat is voor mij eigenlijk helemaal verweven. Je bent gewoon mens. Ik ben allereerst mens en ik moet nog altijd erg wennen aan het feit dat ik minister ben. Dat had ik vroeger ook toen ik burgemeester was en staatssecretaris. Ik werd wel eens van achteruit een zaal werd er gezegd en nu spreekt de burgemeester. En dan dacht ik, oh jee, dat is raar, dat ben ik. En ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik minister ben. Ik ben vooral mens en voor mij is de basis is het dorp waar ik in woon, in Schipluiden. De mensen waar ik daarmee leef, ontzettend leuke, betrokken mensen. En voor mij is het geloof is gewoon een vast onderdeel van mijn bestaan, onlosmakelijk verweven. Ik zou ook niet zonder kunnen. Het is mijn steun en toeverlaat. God is mijn steun en toeverlaat elke dag. En geeft je ook gewoon de rust. Ja, dat je mag zijn wie je bent. En dat je ook erop mag vertrouwen dat je leven ook geleid wordt. En nou, ik ben heel blij in mijn positie dat ik dat heb.
Ja, ja. Je leven geleid.
Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Want dan sta je er niet alleen voor.
Je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor en je weet ook dat je altijd weer terug mag met je twijfels. En ik sta ook als minister ook voor gewoon hele zware besluiten. Je bent met heel belangrijk werk bezig en elk besluit doet er ook toe. Ik denk ook altijd heel lang na over besluiten. Ik heb heel vaak dat men midden in de week met een stuk komt dat ik zeg, nee mensen, doe dat maar naar het weekend. Daar wil ik gewoon echt eens even heel rustig over nadenken. Niet zomaar even een stap zetten. Dan is het gewoon toch goed dat je ook weet dat je een kwetsbaar mens bent, dat je fouten kan maken. En dat je dan toch ook mag vertrouwen erop dat er iemand is die je nabij is.
Ja.
En die ook met je meegaat.
Ja. Ja. Ik meen het oprecht dat ik trots ben op je als minister, want ik zie je natuurlijk voorbij komen in allerlei interviews en denk ik zo, die staat een mannetje.
Ja, ja, ja. Ja.
Je bent onderdeel van een nieuwe ploeg, kabinet, wat inmiddels al een tijdje functioneert, maar waar hoge verwachtingen van zijn. Hoe bevalt het? Hoe gaat het?
Nou, het bevalt eigenlijk opnieuw heel goed. Ik had het in de vorige ploeg zelf ook heel goed naar mijn zin. Maar dit is wel een heel leuk team wat er nu zit. En nu ben ik natuurlijk zelf ook onderdeel van de ministerraad en het kabinet. Het zijn mensen die, hele plezierige mensen, ervaren mensen. Ik merkte ook tijdens de ministerraadvergadering, er is eigenlijk altijd een heel goede sfeer. En dat betekent gewoon dat je met elkaar ook hele goede besluiten kan nemen. Het mooie vind ik van dit kabinet, en ik denk dat dat ook goed is voor Nederland, is dat we toch proberen weer dichter bij de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen te komen. En we hebben in de loop der tijd als overheid heel veel overgenomen van de samenleving. En ik denk dat de samenleving daar niet beter van wordt. Ik denk dat het heel goed is dat het begint bij mensen en hun verbanden, het gezin, de school, de vereniging, het dorp, de wijk waarin je woont. Daar moeten mensen met elkaar optrekken. En vervolgens is de overheid, hoe belangrijk ook, is uiteindelijk het sluitstuk. En als de overheid steeds meer overneemt van mensen, ja, dan zullen heel veel mensen ook steeds meer achteroverleunen en hun blik ook naar de overheid werpen op het moment dat dingen niet goed gaan. En ik geloof heel erg in de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen en ook dat je die uiteindelijk alleen maar goed waar kan maken in relatie tot de ander. En dat is een echte CDA-lijn. Daarom voel ik me ook altijd zo thuis bij mijn eigen partij. En ik zie dat die beweging nu gemaakt wordt. Hoe moeilijk dat ook is voor sommige groepen mensen. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar de samenleving echt beter van worden.
Terug naar deze zondagmorgen. Miljoenen mensen kijken naar deze kerkdienst. Miljarden mensen gaan naar de kerk over de hele wereld. Dat zijn enorme aantallen. En deze minister... Betekent de kerk voor haar?
De kerk is voor mij een moment van rust en reflectie. Ik heb eigenlijk altijd wel drukke tijden gehad. En soms is het kerkbezoek zakt dan eens wat achteruit. Maar inmiddels ga ik eigenlijk toch haast weer elke week. En het geeft me ook gewoon echt rust. En je moet ook eigenlijk die tijd even vrijmaken. Maar als ik er zit, wij zijn samen op weg gegaan en uiteindelijk ook samen gegaan. Na een lange tijd zitten wij in de prachtige oude hervormde kerk. En ik zit meestal een beetje vooraan en dan kijk ik door die ramen. En dan zie je de zon naar binnen gaan of je kijkt naar de vloer waar al die graven liggen. En dan denk ik, al die generaties voor ons hebben hier... hun troost en hun vertrouwen gezocht en hun steun. En dat vind ik, dat is zo'n mooie gedachte. En er is altijd wel iets in een kerkdienst, een mooie preek of een gezang of een psalm... een prachtig deel uit de Bijbel waarvan ik denk, dat was nou eigenlijk net goed dat ik dat hoorde. Dus er is altijd wel iets dat ik denk, het is goed dat ik hier geweest ben.
Ik ga niet vragen om te zingen, want...
Doe dat maar niet.
Nee,
kunnen we de kijkers niet aan.
Wat is je lievelingslied?
Oh, ik heb heel veel. De stilte zingt u toe, o Heere, vind ik prachtig. En wat ook prachtig is van Huub Oosterhuis, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Ben ik opnieuw geboren en getogen. Prachtig. Nee, er zijn zoveel mooie liederen.
Bekende dominee in Amerika, ook een spreker, een bekende motivational spreker zoals deze, heeft een boek geschreven. Kan jouw droom werkelijkheid worden? Gebaseerd ook op Bijbelse principes.
Dankjewel. Bedankt. Ik luister nog wel eens naar Amerikaanse predikanten. Ja. Wat ik af en toe doe is, of af en toe eigenlijk best wel geregeld doe, en dat kan ik aanbevelen, heel mooi. Bij de Harvard University hebben ze Memorial Church. En die zendt, of die heeft de podcasten van preken. En dat is zulke mooie preken. Ja. Prachtig. Dus ik zal het zeker
De podcast spreken van Harvard.
Van Harvard, ja. Memorial Church. Geweldig, ja.
Daar heeft, want dat is het tweede cadeautje wat ik mee wil geven, Harry Nauwen ook gedoseerd aan Harvard.
Ja, klopt.
En ik weet dat je van de uitzending hebt genoten van de Hour of Power. En dit is het nieuwste boek, Thuiskomen. Verdere gedachten bij het boek van de verloren zoon.
Heel hartelijk dank. Ja, dankjewel.
Heel fijn dat je hier was. En ik vind het heerlijk om bevlogen mensen te ontmoeten die dromen hebben en in een zware positie. Staan om dit land en de kinderen en jongeren van dit land verder te brengen. En dank je wel wat je daarvoor doet.
Dank voor het gesprek.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
Give us this day our daily bread. You said you would supply all my needs according to your riches. I have but to ask, and I shall receive. Go from here and share this love you gave to me, to show someone who's lost and help them find.
Being here, Raj Jackson. Wow. What does God have to say about how we manage money and how we view money and possessions? I was thinking about this message and I thought about, we had Howard Dayton here a few weeks ago. Howard Dayton founded Crown Ministries, this wonderful ministry that teaches and helps people manage money. And Howard was talking about the statistics in the Bible. Did you realize that in the Bible, there's about 500 verses on prayer in the Bible. And there's fewer than 500 verses on faith. But there are a whopping 2,350 verses on money and possessions in the Bible. And of the 38 parables that Jesus taught, 16 of them have to do with money and possessions. Are you starting to get the idea that God knows money matters to you? And you see, because that's the way the kingdom of God is set up. The kingdom of God is all about community. The kingdom of God is all about living in community. Now, the perfect example of living in community is the Father, God, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Three distinct beings, yet living, working so closely together, they form one God. Now, our human brains can't comprehend that because we have trouble agreeing with our best friends. But three distinct beings forming one God, Elohim, the Bible calls it, one God. That's living in community. God wants us to live in community. Now, when you live in a community, one of the things that has to happen is there's a few rules and a few laws, because if you have a society or a community and there's no laws, chaos is going to run rampant, right? You can't decide and pick and choose which rules you're going to follow today. Well, I'm short of spending money. My pockets are empty. So I think I'll go down to Bank of America and just steal a little spending cash. Doesn't work that way. So there are a few rules in society that we have to live by. Well, in the kingdom of God, there are rules that we have to live by. Now, I found that there's one big rule in the kingdom of God. I call it the big one. If you can remember and live by the big one, the big rule, your life is going to get immeasurably easier, and your life is going to be much more blessed. Now, what's this one big rule? If you get nothing else today, remember the big one. The big rule in the kingdom of God is everything belongs to God. Everything belongs to God. Now, I can hear you out there saying, wait a minute, did you just say everything belongs to God? Yes, I did. You mean my car? Yes, your car. What about my house? Yes, your house. Certainly not my Harley Davidson. Yes, your Harley Davidson too. Not those cute shoes I just bought at Nordstrom's yesterday. Yes, those cute shoes you just bought at Nordstrom's yesterday belong to God. Everything belongs to God. Now, this isn't my rule. I didn't make it up. It's in Scripture. Psalm 24, the earth is the Lord's and its fullness, the world and all those who dwell therein. 1 Chronicles 29:11, yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Now, what about Jesus? What did Jesus have to say about this? In Jesus' own personal prayer to the Heavenly Father in John 17:9, Jesus says, I pray for them. That means you. I do not pray for the world, but for those, that means you, whom you, God, have given me, for they are yours. You belong to God, and everything you have belongs to God. So repeat after me, everything. Everything.
Everything.
Everything belongs to God. Now, you choked out the last one a little bit. A few of you did. That's tough. Because what it means is, if we admit that everything belongs to God, that means, ooh, am I no longer in control? Ew, I like being in control. But when you say everything belongs to God, you're admitting it's all His. It's all His. So if everything belongs to God, what's my part, you're saying? How do I play it? Or am I just a puppet on a string? Far from it. Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. That's the Father, Son, and Holy Spirit, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea and the birds of the air and the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So what's God saying here? God's saying here, okay, guys, everything belongs to me, but I'm giving you dominion. I'm giving you an assignment. I'm giving you the ability to be creative, to become doctors and nurses and lawyers and pastors and parents and be in relationships and build airplanes and build houses, to create music, to create art. God gave you dominion. The owner of everything has given you a license to do what? Be creative. To work with the wonderful abilities he's given you, to have great things done in your life. But as you do that, you got to remember, never forget who you work for. Never forget who's in charge and who gave you that license to have dominion. Now, when you're saying, how am I supposed to have dominion? What am I supposed to do? What does that mean for me? And do I have the talent and the skill to actually do something in this world? Now, if you're saying that, you got to remember, it takes faith. It takes faith. To have dominion means you got to have faith. You got to have faith in God. You got to step forward in faith. I said it a few weeks ago in a message. It's time to dream again. Dreaming takes faith. So how do we learn this kind of faith? We learn that kind of faith in a little parable that Jesus taught us. It's found in Matthew 25. For the kingdom of heaven is like, Jesus is speaking, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another he gave 2, and another 1, each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he had received 5 talents, went out and traded with them and made 5 more. And likewise he who had gained 2 talents also gained 2 more. But he who had 1 dug a hole in the ground and hid the Lord's money. Now I find that very interesting. The thing I love about this parable is it's very clear in this parable that there's one master, the master of the house. To us, that's God. He's in control of everything. And he's going away for a little while, and what's he do? He hands out assignments. He trusts his servants to do something with it. Now, in case you missed the point, God's handing you an assignment. God has an assignment for everybody. He didn't make you for no reason. God has an assignment for you. I'll give you an illustration. When I was 15 years old, my father loved to remodel our house. He was a contractor, and he was constantly tinkering with the house. So my sister goes off to college, and my dad starts eyeing this tiny little bedroom that was off the garage, and he says, I think we need a hot tub in that bedroom. And I'm going, a hot tub in the house? What about all the steam going up in the house? Oh, I'll fix it. We need a hot tub in that bedroom. Now, mind you, my father wouldn't just go down to the store and buy a complete built hot tub. He had to buy all the parts and the pieces because it was cheaper to do it that way. So he comes home with all the parts and the pieces and a jackhammer. And he looks at his 15-year-old son, that being me, and he goes, Jim, here's a jackhammer. I want you to jackhammer out this floor. That was the assignment from the master of the house. Now, I thought the hot tub was a pretty good idea. I liked the idea of enjoying that thing once it was done. I wasn't quite so sure about this assignment that he had given me to jackhammer out this floor to put in this tub. But I did it, got it accomplished in that one day, and he walks in and he says, well done. God does that for us. He hands you an assignment, and sometimes you don't like the assignment very much. God, I didn't sign up for this. This isn't what I wanted to do. But he gives you that assignment. The question is, do you have the faith to embrace it? When the tough assignments come from God, do you have the faith to embrace it? Because that leads us to the second point. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with his servants. And he who had 5 talents came and brought the 5 talents, saying, Lord, you delivered me 5, and I gained 5 more besides. And the Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. And likewise, the servant who had 2 talents and said, Lord, here are 2 more. And Jesus said, or the Lord, the master of the house said, well done. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. You know, sometimes when we struggle through life with these assignments from God, if we persevere through them in faith, isn't it amazing the doors that God opens up in our lives for something new, the larger blessing that comes along? But you got to have the faith to step out in faith and do that assignment that God has given you. You know, when people come to me and they say, and they're really struggling with life, they're struggling like crazy with stress. First question I ask them, and who's in control? You or God? Because it's very obvious, if they're struggling that much, they're fighting God for control. And the minute you let go, Dr. Schuller's line, I love one of his lines, let go and let God, has said it over and over again, let go and let God. And it's amazing the blessings that come. Now, the last part of the parable, he who received one talent said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid. I was afraid. So I hid your talents in the ground. Here's your talent back. The Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. You ought to have deposited my money with the banker, and at my coming I would have received back my own plus interest. Therefore, take his talent from him and give it to him who has 10 talents. For everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away from him. Now, what's God talking about here? He who has, from everyone who has, more will be given. Has what? Faith. That's what God's talking about here. Faith. Do you have the faith to trust God with your life? Now, I'll close with something very interesting. Crown Ministries does something very interesting. They take what they call a grant deed, and they just write it on a piece of yellow pad at home. Just write grant deed across the top. And underneath it, write everything you own. Every credit card, every piece of furniture, your bank accounts, your cars, your kids, your parents, your relatives. Everything you have in your life, write it down on that piece of paper. And then on the bottom of that side, Lord, I give it all to you. I give it all to you. Take control of my life. Take control of my life. Use me as you will. That's a difficult thing to do. But it's amazing what happens. When you have that kind of faith in God, God will bless you, press down, shaken together and running over. He's going to take all of those things in your life. When you start to think about it, let's be practical about this. When you say, Lord, my house belongs to you, God will start giving you assignments. You see that neighbor down the street who's struggling? You need to invite them over for dinner, because this is my house. My house, your house is my house. I want you to invite them over and fellowship with them because they're hurting. Interesting. When you say, my car belongs to you, oh, that volunteer group, they need somebody to drive them for a couple of hours one Thursday night so they can go feed the homeless. So I'm going to drive those couple of kids down there to do that, because your car is God's car. Amazing. What happens? Your mindset changes when you say everything belongs to God. And the blessings that you will receive in your life, I can't even explain them from this pulpit. God will bless you in ways you cannot believe. So go for it. God's given you dominion. He's given you authority. He's given you license. He's handed you 5 talents or 2 talents. Go use them. Double them. Make more. Do tremendous thing with your lives. But remember, it all belongs to God. So honor Him as you do those things. And don't be like the servant who had 1 talent and hid it in the ground because of fear. Because of fear. Let's pray. Lord God, everything belongs to you. Lord, thank you. Thank you for trusting us, for blessing us with everything we have in our life, for the abundance you've given to us. Lord, let us remember it all belongs to you. And as we walk through life, as we live in our homes, our apartments, as we drive our cars, as we spend our money, let us remember, Lord, that it belongs to you. Let us be wise stewards of what you've given to us. And Lord, thank you that as we do that, the blessing we will receive from you will be immeasurable. In Jesus' precious name, amen and amen.
May God bless you where you need the blessing. I don't know where that is. And probably you don't either. You'd guess wrong, but he won't. So bless them, Lord, where they need it most. And may it be a great week. Hallelujah.
Goeie vraag om over na te denken. Heb jij het bezit of heeft het bezit jou? En hoe ben je rentmeester? Fantastisch dat je gekeken hebt naar deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat die heel inspirerend was. Zoals de bevlogenheid van onze minister van Onderwijs. Haar passie voor kinderen en jongeren. Volgende week hopen we weer te zijn. Henk Vlot had een geheim wat hij voor iedereen verborgen wist te houden. Op een dak ergens in Giesenburg staat Jezus redt. En wat dat geheim en dat dak en die tekst met elkaar te maken hebben, zie je volgende week in Hour of Power. Graag tot volgende week en een hele goede zondag.